1 Timotheus 5, ik lees hem eerst helemaal door, opdat we een indruk hebben van wat het hoofdstuk allemaal zegt. Bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader, de jongen als broeders, de oude vrouwen als moeders, de jongen als zusters in alle reinheid. Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen en de voorouderen weder vergelding doen, want dat is goed en aangenaam voor God. Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag, maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven. En beveel dit, opdat ze onberispelijk zijn. Doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren, welke eensmans vrouw geweest zij, getuigenis hebbende van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij ganen heeft geherbergd, zo zij der heilige voeten heeft gewassen, zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. Maar neem de jonge weduwe niet aan, want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken, hebbende haar oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben teniet gedaan. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen, en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig en ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Ik wil dan dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Want enigen hebben zich al reden afgewend achter de Satan. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet en dat de gemeente niet bezwaard worden, opdat zij degene die waarlijk weduwe zijn, genoegzame hulp doen mogen. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer, want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden, en de arbeider is zijn loon waardig. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid. Leg niemand haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar uzelf een rein. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling, en sommigen ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden. Tot zover. En in dit hoofdstuk vinden wij niet zozeer voorschriften voor het gemeenteleven. Ik heb altijd kritiek op die opschriften, waarvoor excuus dan maar. Maar het zijn geen voorschriften voor het gemeenteleven. Het zijn voorschriften in de zin van aanwijzingen of aanbevelingen aan het adres van Timotheus in het bijzonder. Want ik neem aan dat de opmerking om uw maag en uw menigvuldige zwakheden uit vers 23 dan toch rechtstreeks slaat op de menigvuldige zwakheden van Timotheus hoogstpersoonlijk. En dus in de eerste plaats aanwijzingen voor Timotheus privé of persoonlijk. Daarna zijn er natuurlijk aanwijzingen die gegeven worden over het hoofd van Timotheus heen aan allen die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente en in elk geval aan wat dan hier heet de opzieners of ook wel de ouderlingen in vers 17. En uit het hoofdstuk is dan ook meteen de conclusie te trekken dat zij daadwerkelijk verantwoordelijkheid dragen, want anders dan zouden deze aanwijzingen ook helemaal niet gegeven hoeven te worden. Nog afgezien van of wij begrepen hebben waar het werkelijk over ging, maar daar hebben we het dan nog verder wel over. Maar het zijn dus aanwijzingen aan het adres van Timotheus in verband met de omstandigheden die hij ongetwijfeld in de gemeente, dan wel gemeenten, zou tegenkomen. En de vraag is hoe je daarmee zou Omgaan heet zoiets. Ik schrik van de clichématige uitdrukking, maar vooruit. Hè. Hoe hij daarmee zou omgaan. Nee, hoe hij die zou beheren of beheersen is eigenlijk het idee. In het algemeen betekent het natuurlijk dat hij van doen heeft met mensen van alle leeftijden in een gemeente. En de apostel geeft hem daarvoor aanwijzingen in de eerste twee versen in elk geval van dit hoofdstuk. Want daar zegt hij: bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als vader. En daarna vermaan dus de jongen als jonge mannen dus, of jongen als broeders. De oude vrouwen als moeders en de jonge als zusters in alle reinheid. Uitgangspunt is dus dat Timotheus hen zou behandelen alsof het zijn familie is. Alsof het gaat om familie. En dat is het uiteraard ook, op een of andere wijze. Wij allen maken deel uit als gelovigen van een en dezelfde huishouding. En we worden in ieder geval geacht familie te zijn. En als de man nou maar weet hoe hij met zijn vader en zijn moeder moet omgaan, dan weet hij ook hoe hij met oude mannen en oude vrouwen in de gemeente zou omgaan. Of hij dat dan dus weet, weet ik nu nog niet. Maar het doet ook weinig ter zake. Want u weet toch dat er niet echt voorschriften bestaan in de zin van harde wetten of iets dergelijks. Dat bestaat nou eenmaal niet. Daar kun je trouwens de mens ook niet werkelijk mee besturen. En dus vinden we dat ook niet. Maar het zijn algemene aanbevelingen uiteraard. Vers 1 en 2 is dus ook eigenlijk niks moeilijks aan. Dus daar zegt de man gewoon dat hij de hele gemeente zou beschouwen als familie. En degene die ouder zijn dan hij zou hij beschouwen als vaders en moeders. En degene die jonger zijn dan hij uiteraard zou hij beschouwen als broeders en zusters. Alsof ze dat ook naar het vlees zouden zijn. Mij is het opgevallen dat begrippen als oud en jong, die zijn heel eenvoudig te definiëren. Iedereen die oud is, is oud omdat hij ouder is dan jijzelf. En iedereen die jong is, is jong omdat hij jonger is dan jijzelf. Zo zit dat gewoon, hè. Nou goed, en de ouderen beschouw je dus inderdaad als een generatie ouder met volledig respect. En de jongeren alsof je er zelf nog bij hoort. Dus niemand verachtte uw jonkheid, werd er eerder gezegd in hoofdstuk 4. En als je zich dat realiseert, dan kan in ieder geval met de mensen van eigen leeftijd en daaronder het vinden. Hij weet hoe zich te gedragen. Ik moet u zeggen dat ik het altijd moeilijk vind om te spreken met oudere mensen. Die staan boven me, heb ik ook altijd het gevoel. Die staan boven me, dat is die moet ik respecteren enzovoort. En toch sta ik wel eens op hun tenen bij gelegenheid. Of loop ik ze voor de voeten. En dat zit me nooit lekker. Niet echt tenminste. Dat is altijd moeilijk. Soms moet het, denk ik wel eens. Maar ik zou het liever niet doen. Want zo zou het zijn. Eer uw vader en uw moeder is de Bijbelse gedachte. En dan is de volgende gedachte dus eer de ouderen. En dus worden dit soort vermaningen dan zo aan Timotheus gegeven. Dat is ook op zich ook niks bijzonders aan. Bijzonder wordt het pas in vers 3. Eer de weduwen. En dan gaat dat zo door, tot en met vers 16 heb ik gezien. Dat is nogal wat. 13 versen, als ik het zo snel heb uitgerekend. Nee, 14 versen. Ja, 14 versen over de weduwen. Hetgeen doet vermoeden dat die... Af en toe zal ik wel wat grinniken vanavond. Ja, ik zoek zo'n onderwerp ook niet uit, zo'n schriftgedeelte. Ik moet het nog even bespreken. Dus ik vind het moeilijk genoeg. Maar er valt uit te concluderen dat de weduwen kennelijk een probleem vormen in de gemeente. Zo meneer. Waar dat probleem in gelegen is, daar gaat het niet over. Dat komen we misschien nog wel tegen. Maar het blijkt hier in elk geval. Want al het andere wordt heel snel afgedaan met één of twee zinnen. En dit is een heel lang schriftgedeelte. Aan de ene kant is dat natuurlijk toch gewoon, omdat de weduwen zijn niet maar degenen, de vrouwen die geen man meer hebben of wie een man is overleden, maar er zit inderdaad veel meer aan vast. Het betekent in elk geval dat ze in het algemeen hulpbehoevend zijn. En dat ik af en toe grin, het komt gewoon omdat dat in onze samenleving op dezelfde wijze niet meer zo is. Als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben sociale diensten en dat soort dingen meer en verzekeringen en wat het allemaal maar wezen mag. Het wordt niet meteen een probleem op dat niveau, op het niveau van het aardse. Maar in deze Bijbelse tijden was dat uiteraard wel degelijk het geval. En het idee is dat waar gelovigen nou eenmaal allen van elkaar familie zijn, betekent het dat de weduwen dus al snel ten laste komen van hun broeders en zusters en dus van de gemeente. Ik moet er meteen bij zeggen, zo hoort het ook eigenlijk. En ik zeg er ook altijd bij, dus dat doe ik nu ook, dat ik het soms wel eens betreur dat we inderdaad sociale diensten hebben en verzekeringen en dat soort dingen meer. Want daardoor hebben wij niet meer de gelegenheid om ook op deze wijze via de mededeelzaamheid de Heer te dienen. Althans, we hebben dat in mindere mate. Zo is dat dan eenmaal. Ja, denk erover wat u wil. Maar in de Bijbel speelt dat wel degelijk een belangrijke rol. Want die mededeelzaamheid waarover op verschillende plaatsen gesproken wordt, waarvan gezegd wordt dat God ook die offeranden lief heeft, dat ook die offeranden goden wel behagelijk zijn, die mededeelzaamheid komt bij ons eigenlijk alleen nog maar voor waar het gaat om het onderhouden van onze voorgangers. En daar blijft het ongeveer wel bij. Of eventueel het onderhouden van zenderlingen of zoiets. En dat is het dan. Maar in het algemeen, waar die dingen in de Bijbel genoemd worden, heeft het betrekking niet maar op enkelingen die in een bijzondere positie staan binnen de gemeente, maar het heeft betrekking op heel de gemeente. En dat is de achtergrond feitelijk van dit schriftgedeelte. Eer de weduwen. Daarna staat er meteen die waarlijk weduwen zijn. Ik zal er meteen aan toevoegen dat wij hier vinden de uitdrukking eer de weduwe. En daarna vinden we in vers 17, daar zijn we de weduwe weer gepasseerd, daar vinden we dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. En het gaat dus om eer, eer de weduwe. En dat geeft de gelegenheid om vast te stellen dat dat woord eren veel meer betekent dan alleen ze hoog houden in de gedachten. Het woord eer betekent letterlijk zoveel als waarde bepalen. En dus gaat het om erkenning en de zorg voor. Dat zit in dat woord eren. Dat is ook de achtergrond van de uitdrukking eert uw vader en uw moeder. Het heeft er wel degelijk mee te maken dat men de ouders zou als zodanig zou waarderen. En ons Nederlandse woord waarderen houdt in dat men ervoor betaalt. Dat is heel grof gezegd natuurlijk. Ik bedoel, heel scherp en plat gezegd, maar daar komt het in de praktijk op neer. Zij hebben waarde en die drukt zich ook daadwerkelijk uit. Dat zal duidelijk zijn, want waar het gaat om die ouderlingen gaat het wel degelijk om dat ze onderhouden moeten worden, ook financieel. Dat staat er trouwens ook achter, want het is de betekenis natuurlijk van vers 18. En daarmee van twee schriftplaatsen uit het Oude Testament. Namelijk, een dorsende os zult gij niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waardig. Dat blijkt de inhoud te zijn van eren uit vers 17. En als dat in vers 17 zo is, dan is dat ook zo hier in vers 3. Eer de weduwen. Dat wil zeggen, ze zouden onderhouden moeten worden. Het idee is namelijk, dat is heel lang geleden dat het in Nederland ook zo was, maar het idee is dat de man niet alleen hoofd is van het gezin, maar bovendien ook de kostwinner en wel de enige kostwinner. En dat betekent dus dat waar de man overlijdt en een weduwe achterlaat, zit de weduwe zonder inkomsten. Dat is het idee. Nee, dat is lang geleden, toen was dat hier in Nederland ook zo, maar laat me zitten. Ja, soms moeten dit soort dingen uitgebreid uitgelegd worden, omdat niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat. Met een 24-uurs economie waarin de gezinsleden elkaar zo af en toe per ongeluk tegenkomen in huis. En al lang niet meer aan de maaltijd, dan doet ieder voor zich op zijn eigen tijd. En dat weet u toch, zo schijnt het tegenwoordig te gaan, heb ik me laten vertellen. Door iemand die wat jonger is dan ik, ja. Nou goed. Maar eer de weduwen. Dat wil zeggen degene die alleen achterblijven en die onderhouden moeten worden omdat ze inderdaad zijn zonder bron van inkomsten. En daarna staat er meteen achter, want nu komen pas de beperkende bepalingen, staat er meteen achter die waarlijk weduwen zijn. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de term niet maar gebruikt wordt in de meest enge, de smalle, ook Nederlandse betekenis van de term. Een weduwe is een vrouw wier man is overleden. Het is veel meer dan dat. Hier in de schrift wordt het gebruikt ter aanduiding van een vrouw die inderdaad zonder inkomsten zit. Dat is het verhaal. Waarbij niemand voor haar kan zorgen, want het idee is dat er voor vrouwen gezorgd moet worden. Ik moet weer lachen als ik het zeg, want ik ben mij bewust dat voor mannen ook gezorgd moet worden, bij voorkeur door een vrouw, als ik het mag zeggen tenminste. Maar goed, maar u begrijpt hopelijk waar het over gaat. Hè? Dus eerder weduwe die waarlijk weduwe zijn, en dat betekent niet zijn weduwe waarvan de man echt is overleden. Heb je dan ook nog andere soort weduwe? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze inderdaad helemaal zonder verzorging of zonder inkomsten is. En dat wordt dus ook meteen toegelicht in vers 4, als daar staat: maar zo enige weduwe in de algemene betekenis van de term, dus zo enige weduwe kinderen heeft, of kleinkinderen, kindskinderen, ik vind het altijd een veel mooier woord, kindskinderen, die begrijp ik. Kleinkinderen begrijp ik nooit helemaal goed, hè? Toch? Kindskinderen, een mooie term hoor. Zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, wel, dat die, namelijk die kinderen of kindskinderen, dat die leren, want die moeten ook wat leren, dat die leren eerst aan hun eigen huis, in de zin van eigen familie uiteraard, godzaligheid oefenen. Want het onderhouden van de familie is wel degelijk het oefenen van godzaligheid en wordt binnen de christelijke gemeente ook beschouwd als dienst aan God. Ik zeg het wel ongelukkig, want ik kom soms ook niet helemaal uit mijn woorden, maar het idee is gewoon dat als men de Heer wil dienen, dan begint dat inderdaad met de zorg voor het eigen gezin en daarna iets breder de zorg voor de eigen familie. Voor zover mogelijk, althans, maar dat geldt natuurlijk altijd. Het is altijd voor zover mogelijk. Maar dat is godzaligheid oefenen. De eerste verantwoordelijkheid voor een mens in het praktische leven, ook juist als kind van God, is de zorg voor de familie. Of moet ik u even wat voorlezen uit het Oude Testament? Uit Deuteronomium bijvoorbeeld, over wetten waar gesproken wordt over dat men inderdaad voor de familie zou zorgen. En u weet toch wat de ware godsdienst is? Volgens Jacobus, weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking enzovoort. Ja, dat is niet omdat dat het enige is, maar dat wel omdat dat het eerste is. Wat gaat om praktisch christelijk leven, drukt het zich eerst uit naar buiten toe in de gezins- en de familierelatie. Zo is dat nou eenmaal. En dat is een volstrekt materiële zaak ook. En dus dat die kinderen of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen. En dus de voorouderen wedervergelding doen. Dat is de voorouderverering van overgebleven, denk ik wel eens. Maar het idee is gewoon dat wij als kinderen, zal ik maar zeggen, geheel vallen onder de zorg van de ouders. En op leven op kosten van de ouders, of andersom gezegd, onze ouders hadden ons tot last, want zo heet dat. Ik vind dat altijd de leukste term ervoor, hè. Mijn vader had vrouw en kinderen tot last. Maar goed, we zitten. En het meest voor de hand liggend is dat als eenmaal de ouders hulpbehoevend worden, dat zij ten laste komen van hun kinderen. De natuur zorgt vanzelf voor de juiste verzekering, is het idee in het algemeen. Dat is lang geleden, want wij leven ver bij de natuur vandaan. Hoewel tegenwoordig met Nederland wat aardig blank staat, zou je zeggen, we gaan terug naar de natuur, maar vooruit. Maar dit is nou eenmaal het vanzelfsprekende idee, dat ook naar Bijbelse maatstaven iemand gezegend is als hij veel kinderen heeft, is daarmee ook een duidelijke zaak. Hij heeft veel kinderen, die kunnen later mooi voor hem zorgen. En zo hoort het ook. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Dan heb je verder ook geen pensioen nodig. Dat meen ik gewoon. Het is ook veruit de goedkoopste manier, denk ik, eerlijk gezegd. Al ken ik er die dat bestrijden. Maar vooruit, hè. Maar in het algemeen is dat zo. En niet meteen komen van, ja, maar ik ken mensen die hebben kinderen. Nou, nou. Dan zeg ik, ja, maar ik ken kinderen die hebben ouders. Nou, nou. Ik bedoel, ja, er zijn altijd moeilijkheden bij te bedenken. Daar is een mens heel goed in. Maar het beginsel zelf zou men toch begrijpen. Het krijgen van kinderen, het opvoeden van kinderen, wordt als een investering beschouwd. En die investering die moet later alsnog rendement opleveren. Dat is ongeveer het idee. Toch? En dat is de verantwoordelijkheid van de kinderen dus ook. En dat heet dan de voorouderen wedervergelding doen. Wedervergelding, dat is zoiets als terugbetalen. Want dat is goed en aangenaam voor God. Nou, lijkt me duidelijk. Omdat gij mocht weten welke de goede en welbehagelijke wil van God is, zei Romeinen 12. Nou, dit dus in de eerste plaats. Met andere woorden, weduwen komen dus toch niet automatisch ten laste van de gemeenschap. Dat wil zeggen de christengemeenschap. Van de gemeente. Van hun broeders en zusters. Ze komen in de eerste plaats ten laste van de eigen familie. Is de bedoeling. En daarna zegt de apostel in vers 5, die nu waarlijk weduwe is, en hij zegt er meteen achter wat hij eronder verstaat voor het gemak, namelijk en alleen gelaten, in de zin van alleen overgebleven. Dat is iemand die waarlijk weduwe is. En dan komt er nog wat bij. Want waar het nou vervolgens om gaat, is om vast te stellen wie aanspraak zou kunnen maken op de zorg van de gemeente, of andersom, ik moet het eigenlijk andersom zeggen, de vraag is voor wie de gemeente, de gelovigen, gezamenlijk eventueel zouden zorgen. En dat is niet automatisch voor allen die hulpbehoevend zijn, want er zijn anderen die eerst in aanmerking komen. Nou goed, dus die nu waarlijk weduwe is en dus alleen, zodat er niemand is die voor haar kan zorgen, die komt in aanmerking, maar er wordt nog meer bij gezegd. Namelijk, die hoopt op God. Dat wil zeggen, die ja, verwachting en hoop op God gesteld heeft. Dat heeft wel degelijk met de geestelijke gezindheid te maken. Die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. Dat is, als u het mij vraagt, gewoon weer de verklaring van die hoopt op God. Namelijk, wie hoopt op God, die blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. Ik weet wel, wij zijn geneigd die uitdrukking in smekingen en gebeden blijven nacht en dag te overdrijven en een veel te gezwollen betekenis te geven. Het betekent in de Bijbel gewoon dat men inderdaad nacht en dag afhankelijk is van God en verder van niemand. En dus, als men hoopt op God, is dit de beschrijving. En over die weduwe gaat het. Dat wil zeggen, die worden hier door Paulus als weduwen aangemerkt wanneer hij nu verder daarover spreekt. Maar hij sluit meteen uit, die weduwen waarvan hij zegt, die haar wellust volgt, vers 6, maar die haar wellust volgt, die is levendig gestorven. Ik hoop niet dat ik de uitdrukking hoef uit te leggen. Maar het komt er ongeveer op neer dat er natuurlijk ook zijn die, het is niet zo netjes te vertellen, maar die dan meteen op zoek gaan naar iemand die ze te pakken kunnen nemen, zodat die dan daarna misschien voor hen zorgt of zoiets. Dat is het idee. En of dat het idee terecht is of niet, ja, dat weet ik ook niet, maar dat is kennelijk het idee van de apostel Paulus. Waar moet een vrouw alleen? Ja, man zoeken. Terwille van bescherming, verzorging of wat het maar wezen mag, is het idee. Maar Paulus zegt, dat is niet goed, zo iemand is levende gestorven. Daar raak je ook het contact mee kwijt. En die beschouwt hij niet als in aanmerking komend voor de zorg van de gemeente. Daar gaat het om. En daarna zegt hij nog veel uitgebreider. Hij zegt, beveel dit opdat ze onberispelijk zijn, dat in de eerste plaats, doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten, dat wil zeggen behoren tot dezelfde huishouding, normaal gesproken is dat het gezin. Zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat zijn heel harde uitspraken. Maar het eenvoudige idee is dit, dat wij als gelovigen al een deel uitmaken van één gezin, één familie, één huis en zoiets. En wij worden verzorgd in de eerste plaats door de Heer zelf. Die zorgt voor de zijne. Daarom is de zorg voor het eigen gezin de eerste christelijke deugd. Want dat is wat God zelf ook doet. En wat God doet voor de wereld als zodanig, maar wat Christus doet voor zijn gemeente. En daarmee als hoofd van die huishouding. Het is de eerste christenplicht. Dus als iemand vraagt, ja, hoe kan ik nou de Heer dienen? Nou, daar heb ik nu een eenvoudig antwoord. Want dit is goed en aangenaam voor God. Het eigen gezin, de eigen familie. Let op, huisgenoten betekent niet noodzakelijk degenen die in hetzelfde huis van stenen of van planken of van plaggenhutten wonen. Maar huis is uiteraard de familie. Dat is altijd de eerste betekenis van de term. Doch zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Want het betekent dat wij in het gezin dan wel de familie verantwoordelijkheid hebben voor degenen die jonger zijn dan wij, uiteraard. Maar net zo goed voor degenen die ouder zijn dan wij en zorg nodig hebben. Dat is de normale gang van zaken. Nou goed. Na deze algemene uitspraken komt de apostel bij zijn punt en zegt in vers 9 dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren. Ik moet er altijd een beetje om lachen, want zij wordt geacht waarlijk weduwe te zijn als ze boven de 60 is. Want daar tegenover vers 9 staat vers 11, waar staat, maar neem de jonge weduwe niet aan. Dus als u toevallig nog 59 bent, bent u eventueel een jonge weduwe. Ja, dat is bijbelse norm. En waar hij het over heeft, is over het is nog steeds over de vraag wie eventueel zou afhankelijk zijn van de zorg van de gemeente. En dan is het niet maar een kwestie van, ja, iemand is weduwe, dus. Nee, zegt de apostel, hij zegt, ze zal dan toch zo'n jaar of 60 moeten zijn. Ik verabsoluteer die leeftijden maar niet, want iedereen weet dat zo'n getal in zichzelf natuurlijk weinig zegt, maar het gaat natuurlijk toch om een indicatie. Daarna moet ik ook meteen zeggen dat die term kiezen wel heel ongelukkig is hier, want voor welk doel zou er een weduwe gekozen moeten worden? En bovendien, als je er één kiest, dan laat je er een paar buiten beschouwing dus, of die worden niet gekozen en die moeten zeker dan tot het volgende jaar wachten of zo, ik weet het niet precies. Ik bedoel maar te zeggen dat het heel duidelijk is dat dat woord, daar is iets mee mis, dat is ook zo, want men zou dat niet vertalen met kiezen. Volgens mijn beste weten zou men het woord verklaren als op de lijst zetten. Dat is de letterlijke betekenis van de term dan eigenlijk. To enroll heet het in het Engels. Kiezen kan ook, maar dan als toevoegen, in de zin van toevoegen aan een bepaalde categorie. Op een lijst zetten. Dat is de echte betekenis. Ik meen zelfs dat het gewoon ook zo vertaald is in de Engelse King James Version. Met andere woorden, de betekenis van het woord is dan toch altijd al bekend geweest. De gedachte is namelijk dat men een lijst zou hebben, dat hoeft niet letterlijk natuurlijk, maar wel dat er sprake is van officieel weten en aanwijzen wie diegenen zijn die afhankelijk zijn van de gemeente. Want daar komt het volgende punt meteen bij. Aardigheid is dat je in de Bijbel ook zo vindt dat als iemand officieel afhankelijk is van de gemeente, ik bedoel niet iemand die af en toe van een ander gemeentelid af en toe wat toegestopt krijgt, dat is een ander verhaal. Maar waar het gaat om gemeenschap als zodanig, dat iets min of meer officieel afgesproken is of geregeld is, daar is de gedachte dat waar dan zo iemand door de gemeente onderhouden wordt, tegelijkertijd ook verantwoordelijk is om op een of andere wijze de gemeente te dienen. Hebben die nog? Als wij als gelovigen elkaar wat toestoppen, omdat we denken dat anderen het nodig hebben, dat is allemaal prima. Maar als we officieel iets afspreken met elkaar en zeggen, nou die zouden door ons onderhouden worden, dan is de normale Bijbelse gedachte dat degenen die onderhouden worden ook inderdaad van hun kant een bijdrage leveren aan de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel, ze zouden de gemeente dienen. En omdat dat dan toch een soort arbeidsovereenkomst is, of zoiets, dat is een kwestie van wederzijdse belangen, zou men dus daarvoor niet iedereen kunnen of moeten nemen, want je haalt zo het paard van Troje binnen in de gemeente. Ik ken uw klassieken, zeg ik dan altijd, alsof ik ze ken. Maar vooruit, u weet toch wat ik bedoel? Het idee is, en dat is in de voorgaande paar hoofdstukken ook met grote nadruk naar voren gebracht, het idee is dat de gemeente die als eerste verantwoordelijkheid heeft het bewaren van de waarheid, het trouw zijn aan de waarheid. De gemeente is huis Gods, 3 vers 15, pilaar en vastigheid der waarheid. En wij zouden ons realiseren dat waar wij dat zijn, pilaren vastigheid der waarheid, hebben wij een zeer sterke grote vijand. En die zal geen mogelijkheid onbenut laten om inderdaad te infiltreren in, laten we maar zeggen, een gezonde gemeente. Wat het ook wezen mogen, denk ik altijd, want u moet die termen niet als te gezwollen opvatten. Maar zo werkt het wel. Met groot gemak, daar waar wij immers vrijheid hebben en uit in vrijheid staan en onder de genade leven, daar is het heel makkelijk dat iemand van buitenaf in ons midden zich tussen werkt om te verspieden de vrijheid die wij in Christus hebben, met dank aan de Galatenbrief, om daarna onrust te zaaien in ons midden. Dat is namelijk wat de Bijbel zegt dat gebeuren zal. En dan hoef ik tenminste niet te zeggen dat mijn ervaring is dat dat ook inderdaad steeds gebeurt. Want dat gebeurt gewoon. En men zou daar dus op bedacht zijn. Het maakt het gevaarlijk. Iedereen die binnen de gemeenschap van gelovigen op wat voor wijze dan ook verantwoordelijkheid draagt, wordt meteen het voorwerp van de aanvallen van de grote tegenstander. Ja, het is niet om je bang te maken, ook niet om een beetje mystiek of vroom te doen, maar zo is het wel. Dat is wat meteen gebeurt. En daarvoor vinden wij deze waarschuwingen eigenlijk, want dat is wat het is, waarschuwingen. Ik zou binnen dat kader van die uitspraken over die weduwe, zou ik net zo goed ook kunnen lezen vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op. Het ging immers over handoplegging nog in de laatste verse van hoofdstuk 4, waar we vorige keer over gesproken hebben. We hebben vastgesteld dat handoplegging betekent dat men verantwoordelijkheid aan anderen overdraagt. En tussen hoofdstuk 4 vers, wat het maar was, 4 vers 14 en 5 vers 22 in, vinden we nog steeds handoplegging. De vraag is aan wie men verantwoordelijkheid zou geven. En in dit geval zou men heel voorzichtig zijn. En dus, als er dan weduwen komen ten laste of voor de zorg van de gemeente, onder de zorg van de gemeente, en zij worden dus geacht, logischerwijze, want dat is de Bijbelse redenering, logischerwijze geacht de gemeente te dienen, dan zou men heel voorzichtig moeten zijn, want juist daar kun je de problemen binnenhalen. Dat is het idee. En dus, die waarlijk weduw is en die hoopt op God en blijft in smekingen nacht en dag, en die niet haar wellust volgt, vers 6. Daar gaat het om. En dan dus vers 9, dat een weduwe gekozen worden, niet minder dan van 60 jaren, welke eensmans vrouw geweest zij. Ik weet niet of ik die uitdrukking uit dit vers alles aangehaald heb, maar anders weet ik wel zeker dat ik de uitdrukking aangehaald heb uit 1 Timotheus 3, vers 2, waarvan de opziener staat, een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man. En hier in 5 vers 9, eens mans vrouw. En ik neem aan dat de betekenis van de term in 5 vers 9 in elk geval duidelijk is. Namelijk, het gaat niet om een weduwe die maar één keer getrouwd geweest is. Maar het gaat om een weduwe die maar één man tegelijk gehad heeft. Uiteraard, dat is wat de term ook betekent. En ik denk dat ik naar aanleiding van hoofdstuk 3 wel gezegd heb, vertaal de term maar naar het Engels, want in het Engels kent men de uitdrukking veel beter. En dan weet men ook precies wat het betekent. A one man woman, of a one woman man heet zoiets. En dat betekent niet dat er niet meerdere zijn geweest in de loop der tijd, maar het betekent wel dat er altijd maar één tegelijk was. En dat is een hele verdienste naar het schijnt tegenwoordig. En toen ook, hoor. Nou goed. Welke eensmans vrouw geweest zijn? De idee is namelijk, het zou iemand zijn die haar trouw bewezen heeft. En daarbij gaat het niet alleen maar om huwelijkstrouw, het gaat om trouw in het algemeen. Want als u mij vraagt, ik denk dat het onderscheid, dat die twee dingen niet zo ver uit elkaar liggen. Huwelijkstrouw en trouw in het algemeen. Het lijkt mij gewoon hetzelfde te zijn. Trouw namelijk. Voor zover ik er verstand van heb dan. Nou. En iemand moet trouw zijn om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De belangrijke gedachte is dat als men inderdaad de Heer dient, dan is het eerste wat vereist wordt dat men trouw is. Ongeacht waaruit de dienst bestaat. En dus hier ook. En daarom niet alleen bij de opzieners, dat het daar zo staat, ener vrouwen man, maar ook bij deze weduwen eventueel, waarvan dan staat welke eens mans vrouw geweest zij. En dan vers 10, getuigenis hebbende van goede werken, want ze wordt geacht al bewezen te hebben goede werken te doen. En u weet nog wat goede werken zijn, hè? Goede werken zijn werken des geloofs. En daarmee werken tot heerlijkheid Gods. Werken in de dienst van God. Waaruit die werken dan ook zouden bestaan vervolgens. Getuigenis hebben van goede werken. Want als iemand eenmaal 60 jaar is, dan is wel bekend wat men van zo iemand verwachten kan. En daar gaat het maar om. Dat is ook de strekking van de verzen helemaal achter in het hoofdstuk. Namelijk vers 24 en 26. Of 24 en 25. Want sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. En als je dat tevoren weet, dan kun je er rekening mee houden. En van anderen zijn ook inderdaad de goede werken tevoren openbaar. Dat kun je dus ook van tevoren al weten. Bij jongere mensen is dat iets moeilijker. Maar bij oudere mensen weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Als het goed is. Toch? Goed. Terug naar vers 10. Getuigenis hebbende van goede werken. En dan, de vertalers zetten dan een dubbele punt. Want die zeggen dan, kijk, dit zijn dan ongeveer die goede werken waar het over gaat. Dat zal dan wel, hè. Zo zij kinderen opgevoed heeft. Zo zij heeft geherbergd. De vertalers hebben het woord gane er maar bij ingevoegd. Want die hebben natuurlijk het idee dat vrouwen die getrouwd zijn sowieso moeten herbergen. En onderdak verschaffen al was maar aan de familie. En dus zou zich gaan hebben geherbergd, ontleent natuurlijk, want die vertalers die zijn heus wel voorzichtig, maar ontleent natuurlijk eveneens aan 1 Timotheus 3 vers 2 in verband met de opzieners. Opziener moet zijn gaan herbergen, de staten. En hier wordt hetzelfde weer gezegd van deze weduwe. Zo ze kinderen opgevoed heeft, zo zich gaan heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen. Ik neem aan, ook overdrachtelijk, maar misschien ook wel letterlijk. Zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. En daarna denk ik dat dit soort zaken die hier genoemd worden, kennelijk, denk ik, specifiek vrouwelijke goede werken zijn. Weet u nog, we hebben het gehad over specifiek vrouwelijke zaken. naar aanleiding van het tweede deel van hoofdstuk 2. En ik denk dat dit er aardig bij aansluit. En als u dus nu zou vragen, maar wat zouden die weduwen dan eventueel ten dienste van de gemeente kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld kinderen opvoeden, herbergen, gaan naar herbergen, de heilige voeten wassen, letterlijk en overdrachtelijk, de verdrukten genoegzame hulp geven, enzovoorts. Als ze zelf niet meer een gezin heeft, kennelijk, want van kinderen is verder ook niet sprake, ze zelf niet meer een gezin heeft, dan kan ze heel goed anderen verzorgen, dat is het idee. Dat is het werk wat ze kan doen. En wat ze dus binnen de gemeente ook zou doen. Want er zijn er altijd in de gemeenschap, binnen de gemeenschap van gelovigen, die inderdaad dat soort hulp heel goed kunnen gebruiken. Dat is de gang van zaken. Wederzijdse zorg is het idee. Normaal gesproken wordt dat niet betaald. Dat wil zeggen, van Gods wegen wel en in de toekomst heel zeker. Maar in dit geval gaat het toch om tamelijk officiële aanstelling. Voor zover iets als een officiële aanstelling in de gemeente zou kunnen bestaan. Maar ik bedoel gewoon, dat kun je onder elkaar afspreken en zo wordt het dan geregeld. En zo iemand wordt hier dus geselecteerd. En daarna staat er meteen in vers 11, men neemt de jonge weduwe niet aan. Waarom niet? Los van de termen die er staan, want als zij weelderig geworden zijn, ik weet niet wat men zich daarbij voorstelt bij het woord weelderig. Of ik denk dat wat men er zich bij voorstelt, dat stelt de apostel zich er kennelijk dan toch niet bij voor. Maar wat het betekent lijkt me duidelijk genoeg, want staat erachter. Want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken. Het klinkt een beetje vreemd allemaal en ook heel zwaar wat hier staat. En toch is het een heel eenvoudige gedachte. Het idee is namelijk dat als men eenmaal verantwoordelijkheid op zich neemt, specifieke verantwoordelijkheid in de dienst aan de Heer. En dan bedoel ik niet de zorg voor het eigen gezin, de vanzelfsprekende dingen in het gewone leven, maar iets speciaals. En daar is hier sprake van. En als men eenmaal speciale verantwoordelijkheid op zich genomen heeft of gekregen heeft, dan zeg ik altijd, dat is voor de rest van je leven. Normaal gesproken, tenzij er calamiteiten zich voordoen of iets dergelijks, dan is dat voor de rest van je leven. Dat hoort zo. En je wordt geacht trouw te zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat betekent, dat blijft gewoon zo. En dat is het probleem van de jonge weduwen. Want de kans is groot dat zij toch de voorkeur geven bij gelegenheid aan een man. En het dienen van een man dan aan het dienen van de Heer op deze bijzondere wijze. Begrijp je me goed? Zij hoeven deze bijzondere dienst ook niet te vervullen. Dus dat hoeft niet. Maar als het dan zo is dat ze ten laste komen van de broeders en zusters en dus van de plaatselijke gemeente als zodanig, dan heeft dat logischerwijze wat consequenties. Maar het probleem wat zich daarna voordoet, is dat ze vandaag of morgen tegen een aardige broeder uiteraard oplopen. Ja, er is niks mis mee. Maar dat gebeurt en dat ze denken, god, zo oud ben ik ook nog niet, ik kan het best een keer. Er was nog iets, weet je wel, ik kan nog best een keer trouwen. En dat willen ze dan ook wel. En daarna zeg ik, en het is niet een kwestie van of dat mag of niet mag. Ik zeg altijd, dat is gewoon een hormonenkwestie. Hoewel het misschien iets meer is dan dat, maar vooruit. Maar en er is ook helemaal niks mis mee. Maar het probleem is echt dat ze daarna, dus als het ware, wat van de verantwoordelijkheid die ze binnen de gemeenschap droegen, minstens een deel daarvan, weer zullen moeten loslaten. En daar is ook niks tegen in te brengen, maar het probleem is alleen dat allerlei gewetensconflicten ook zou oproepen, als het goed is wel namelijk, omdat als men eenmaal een bepaalde verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de Heer en daarmee ten opzichte van de gemeente, dan kan men die niet zomaar weer afleggen, zo zit dat gewoon. En dat is wat hier gezegd wordt. En daarom neemt de jonge weduwe niet aan, niet op die manier. Dat wil niet zeggen dat je ze niet af en toe wat zou kunnen toestoppen en gewoon een beetje enzovoorts. Maar niet in de zin van ze worden officieel en onder toezicht, zal ik maar zeggen, door de gemeente onderhouden. Want dan zouden ze ook de gemeente moeten dienen. Maar daar, zegt de apostel, daar kun je niet echt van op aan. En bovendien, je brengt niet alleen eventueel de gemeente in moeilijkheden, maar die vrouwen zelf ook. Die krijgen daar zelf problemen mee, als het goed is. Dat is het gewoon. En dus neemt de jonge weduwe niet aan, want als zij weelderig geworden zijn tegen, en tegen, dat weet u, hè, dat is gewoon in de plaats van, tegen Christus, zo willen zij huwelijken. En dat laatste, dat is natuurlijk de verklaring van de voorgaande term. Zo willen zij huwelijken. En een man dienen hier, waar ook niks mee mis is natuurlijk. Maar dan in plaats van de dienst aan de Heer en binnen de gemeenschap als zodanig. En dan staat er dus prompt, vers 12, hebbende oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben teniet gedaan. En voor geloof, ik zeg altijd, als je het woord, als je de zin niet begrijpt en het woord geloof staat erin, dan vervang je het woord geloof door trouw. Want in het Nederlands zijn dat nou eenmaal twee verschillende woorden. Maar in de grondtekst is dat hetzelfde. Dus je kan het rustig vervangen door trouw. En dan is de zin duidelijk. Dan moeten ze zeggen, sorry, maar ik kan helaas de gemeente niet meer dienen. Ik kan een verplichting aan de gemeente zo niet meer nakomen. Want ze hebben een aardige kerel gevonden, mag ik aannemen. Mag ik hopen tenminste. En we wensen ze alle goeds. Maar het probleem is, zij doen daarmee hun eerste trouw aan de Heer teniet. Zo zouden ze toch enigerwijze beleven. Maar de apostel zegt niet, dat mag dan niet meer of zoiets. Want u weet, het gaat om mensen. Het gaat om de natuur bovendien. Daar is helemaal niks mee mis in zichzelf. Maar het brengt gewoon nogal wat praktische problemen met zich mee. Dat is het hele idee. Goed. En dan vers 13. En als ze weelderig worden, dan staat er in vers 13. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen. En zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig en ijdele dingen doen. Dus spreken hetgeen niet betaamt. Ik heb dit vers wel eens vaker moeten bespreken. Bovendien, woorden van die strekking vinden we op andere plaatsen ook. En ik heb tot nog toe nooit gehoord dat dat helemaal onzinnige bewering is van de apostel Paulus hier. Maar ik heb wel gemerkt dat velen begrijpen waar de man het nou hier over heeft. Met andere woorden, het verschijnsel dat vrouwen ledig omgaan bij de huizen en klapachtig zijn en ijdele dingen doen en spreken en spreken ook hetgeen niet betaamt, dat is een algemeen bekend verschijnsel, heb ik langzamerhand vastgesteld. Ik bedoel, ik heb die kennis natuurlijk ook niet van mezelf, maar van horen zeggen, maar zo zit het. Als u mij nou vraagt, hoe komt dat? Dan moet ik u zeggen, naar de mensen heb ik daar geen antwoord op. Maar als ik dit schriftgedeelte lees, dan denk ik dat ik wel weet hoe het komt. Wat zij werkelijk, wat die vrouwen die dat doen, hè, wat die werkelijk zoeken, die zoeken wat, die zijn ledigstaten. Bedenken ijdele dingen. Klapachtig zijn ze. Ze praten over dingen die ze ook niks aangaat en die ze maar gehoord hebben en doorvertellen zonder dat het hen raakt. Want dat is wat klappen betekent, als je dat woord in de Statenvertaling tegenkomt. De conclusie die ik uit deze verse trek, is dat het komt omdat ze geen man hebben. En als u zegt, maar ik ken er, die hebben wel een man, dan zeg ik, dan komt het omdat ze niet werkelijk die man dienen. In ieder geval beschouw ik het als een uitdrukking van dat er dan toch iets in, als er een huwelijk is, dat er iets in het huwelijk dan toch niet goed zit. Want anders zouden ze wel wat zinvollers te doen hebben. En nu, vers 13, zijn ze op zoek. Dat is het gewoon, een beetje leeg bezig, totdat ze iemand vinden die inhoud kan geven aan hun leven. En ik aarzel altijd het te zeggen, maar ik beschouw het echt als een Bijbels idee, dat in het algemeen gesproken de man inhoud moet geven of zou geven aan het leven van de vrouw. Daarna wil ik het nog wel een keer zeggen, maar dan zeg ik het in een andere betekenis. Dus doe ik het toch maar niet. Maar ik wil, laat ik zo zeggen, ik bedoel het ook dubbelzinnig. Want zo zit het nou eenmaal. En als een vrouw dus ledig omgaat bij de huizen enzovoort, dat betekent dat haar leven in de praktijk leeg is. Dat is gewoon de uitdrukking van, dat is gewoon een psychologisch verschijnsel. Leven moet gevuld worden en in populair Nederlands, ik mag het misschien zeker hier op Urk niet zeggen, maar in populair Nederlands zegt men dan, en ik zal de gekuiste versie geven, die moeten ze flinke man hebben. Dat is eigenlijk het idee dan. He? Ook kennen jullie die hier? Ja, dat denk ik. Nou goed, dan lijkt hij me duidelijk genoeg. En dat is wat de apostel dus zegt. Als ze niet zonder man kunnen, dan gaan ze zich zo gedragen. En wat ze dan nodig hebben, is een man. En als ze niet die man nodig hebben, wel dan zouden ze iets of iemand anders moeten hebben waaraan ze hun leven kunnen wijden, of waarmee zij hun leven in zinnige inhoud kunnen geven. Maar het meest natuurlijke is gewoon een man. En daarna, als wij zo'n soort schriftgedeelte tegenkomen over weduwnaars, zal ik dat ook uitgebreid bespreken. Maar dat vinden wij niet. Dus dat hoef ik gelukkig niet. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Maar ik hoop dat u enigszins begrijpt waar de apostel het hier over heeft. De conclusie is dus, vers 14, ik wil dan dat de jonge weduwen, nou, weduwe staat erachter, ik persoonlijk vraag me dat af. Kijk, dat de vertalers daar een woord ingevoegd hebben, is gewoon omdat het woord jonge een bijvoeglijk naamwoord is. Daar zou dus een zelfstandig naamwoord bij horen, dat mag worden weggelaten in de taal. Als het al eerder genoemd is of als het sowieso duidelijk is. Maar de vertalers hebben het ingevoegd, want ze vinden dat jonge het bijvoeglijk naamwoord staat in de vrouwelijke vorm. Dus ze zetten er een vrouwelijk zelfstandig naamwoord achter. Zo werkt dat, dat is een methode. Maar ze hebben ingevoegd weduwen. Of dat zo is, waag ik te betwijfelen. Ik zou gewoon veel neutraler zijn, veel aarzelender met het invoegen van zo'n woord. En ik zou gewoon invoegen vrouwen. Want ik denk niet dat het specifiek over weduwen gaat. Ik denk dat het gaat over jonge vrouwen. Ik wil dan dat de jonge vrouwen huwelijken. En als u vraagt en welke leeftijd is dat, jonge vrouwen, dan zeg ik glashard. Dan zeg ik onder de 60. Want ja, dat haal ik natuurlijk uit vers 9. Dan ben je nog jong. En die heeft voorlopig, kan ik nog een poosje vooruit zo. Als je onder de 60 bent, ben je nog jong. He? Maar daarna krijgen we een probleem met de volgende uitspraak natuurlijk. Waarin staat, ik wil dat de jonge vrouwen huwelijken, kinderen telen. En het schijnt op de leeftijd van 59 niet zo gemakkelijk mee te gaan, om het populair te zeggen. En anders bovendien is het ook niet zo verstandig naar het schijnt. Maar men zou het dus ook niet al te kritisch nemen. Het idee is gewoon dat als dat allemaal kan, dan zou men dat doen. Omdat het de meest natuurlijke invulling is van het bestaan. En of je dat dan leuk vindt of niet, in het algemeen is het toch zo dat de mens het makkelijkste zijn bevrediging en dus zijn vrede vindt in het leven, wanneer hij zich bezighoudt met de dingen die het meest natuurlijk zijn. Dat is nou helemaal zo. Het probleem is dat de mens intelligent is, zoals u weet, en hij kan dus allerlei tegennatuurlijke dingen gaan bedenken en zich daarop richten. En dan wordt hij ongelukkig van, zo werkt zoiets. Dat meen ik echt. Dieren zijn nooit ongelukkig, tenzij ze in gevangenschap zich bevinden. En nog niet eens altijd, want het hangt er vanaf hoe goed ze verzorgd worden en hoeveel ruimte ze daarin krijgen. De mens, ik zie maar zelden gelukkige mensen. Ik vraag me af of ze er überhaupt zijn. Als ze er zijn, vind ik ze onder gelovigen of onder degene die, sorry dat ik het zeg, maar die zwakbegaafd zijn, netjes gezegd. die zijn niet intelligent genoeg om problemen te maken en om een leven moeilijk te maken. Dat is echt zo. Vraag het maar aan mijn broer. Mijn jongste broer, de Mongool. Dat mag je niet meer zeggen. Weet het ook alweer. Syndroom van Down heet dat tegenwoordig, ja. Maar goed, iedereen weet wat het betekent. Die zijn gelukkig. Behalve als je ze te krap opsluit. Maar dat is met dieren ook zo. En voor de rest, geen probleem. Kunnen niet te veel nadenken. Leven gewoon naar wat de natuur hen ingeeft. En dat, zo werkt het ook. Daarom is het probleem van de mens inderdaad zijn natuur. En daarom ontvangen wij van Gods wegen een nieuwe natuur waarin ons denken, sterker, waarin ons willen en werken van Gods wegen bewerkt wordt in ons. Zodat wij daarin onze vrede en daarmee ons geluk vinden. Dat is het idee. Maar naar de oude mens blijft het dus gewoon zo. Er zijn dingen die de natuur, ook de oude natuur, nou eenmaal eist eigenlijk. En als daar niet aan voldaan wordt, ja, dan gaat het fout. En dat is bij de mens ook zo. Daarom is de wet ook zo'n vloek. Omdat die eisen stelt aan de mens, waaraan de mens niet kan voldoen. En dus gaat hij amok maken. Panieken, of hoe dat maar heten mag. Een bekend gegeven hoor. Maar ja, dat gaat nogal ver buiten de Bijbel en zeker buiten dit schriftgedeelte, dus ik ga er me verder niet op in. Maar zo steekt het echt in elkaar. Goed. Vers 14. Ik wil dan dat de jonge vrouwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren. Ik denk altijd doorhalen wat niet van toepassing is. Of wat niet gewenst is, want daar heb ik echt geen problemen mee. Ik geloof niet dat dit allemaal voorschriften zijn, maar het is de algemene beschrijving van hoe het zou zijn. Huwelijke kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Als men maar gewoon druk heeft met de dingen die het meest natuurlijk zijn om te doen, dan geeft men geen oorzaak tot lastering. Zo is het nou eenmaal. Geen oorzaak van lastering aan de tegenpartij, de wederpartij gevende. Hetgeen betekent dat al deze dingen dus inderdaad rechtstreeks van doen hebben met die wederpartij. Daar gaat het nou juist om. Je zou de Satan geen plaats moeten, de duivel heet het dan, hè? Geen plaats moeten geven. Geef de duivel geen plaats. Goed. Want enigen hebben zich al reden afgewend achter de Satan, zegt vers 15, waaruit er mij volgt dat die wederpartij, dat zijn niet de buren of de ongelovigen of die lui die bij een andere kerkgenootschap behoren, wat het ook wezen mogen. Nee, het is gewoon de duivel. Die is er altijd op uit om ons individueel en anders onze gemeenschap als zodanig onderuit te halen, te belasteren of wat het maar wezen mag. En daar zouden we inderdaad op bedacht zijn. Begrijp je me goed? Het is niet zo dat je het echt kunt voorkomen, maar je zou er ook niet meteen aanleiding toe moeten geven. En vandaar, de meest natuurlijke levenswijze is altijd de beste. Zeker daar waar wij officieel als kinderen gods geplaatst zijn in de vrijheid. Nou goed. En dus samenvattend vers 16, zo enig gelovig of gelovige, want gelovig is mannelijk, dus voegt men toe man, en gelovige is vrouwelijk, dus voegt men in vrouw, maar ik deed dat dus al in vers 14 ook. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die haar genoegzame hulp doet. En dat de gemeenten niet bezwaard worden, opdat zij degenen die waarlijk weduwe zijn, en daarmee zijn we dus weer terug in vers 3 eigenlijk, opdat zij degenen die waarlijk weduwe zijn, genoegzame hulp doen mogen. En dat is dus het idee. Als iemand hulpbehoevend is, zou je eerst terecht moeten bij zijn familie. Uitgegaan wordt overigens van de gelovigen, een christelijke familie, die hebben de verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar daar komt op de eerste plaats de familie en daarna in uiterste instantie eventueel de gemeente. De populaire verklaring van, en zelfs orthodoxe verklaring bedoel ik ook, van dit schriftgedeelte. Ik bedoel, moderne verklaring is er niet. Hè? De moderne verklaring zegt, hier hebben wij tegenwoordig niks aan, dat hebben wij anders geregeld. Dus kan je gewoon overslaan. Waar de orthodoxe een populaire verklaring is, dat kennelijk men in de dagen van Timotheus in de gemeente problemen had, omdat er zoveel weduwen waren. En dat dat zwaar drukte op de gemeente, en dat om die reden geselecteerd moest worden, zodat ze niet allemaal meteen de A-status zouden krijgen. Heb ik nagevraagd aan Cohen, maar zoiets dus, hè? U begrijpt de redenering. Zo van, ja, we kunnen ze niet allemaal onderhouden, alleen maar de aardige, alleen maar de goeie, die ook wat terugdoen. Ik geloof niet dat het zo zit, ik geloof ook niet dat dat het probleem is. Voor zover er een probleem was, staat het erbij. Het probleem zou eventueel zijn, want het is het enige wat genoemd wordt, dat oorzaak gegeven wordt tot lastering aan de wederpartij, aan de Satan. Met andere woorden, men zou uitkijken, want de normale gedachte is dat als men iemand onderhoudt, dat die ander dan ook dienstbaar wordt. Nee, als het niet specifiek gaat om het werk des Heren, maar om min of meer maatschappelijke aangelegenheid, dan wordt zo iemand dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen, die zou de gemeente moeten dienen, maar die is meteen de zwakke schakel in het geheel. In het werk des Heren en binnen de gemeenschap. En daar zou men dus voorzichtig mee zijn. Want, zegt Paulus, het is echt niet zo dat meteen iedereen die zo op het eerste gezicht zonder inkomsten zit, dat die te lasten zou komen van de gemeente als zodanig. Dat is niet zo, want dan bestaat altijd nog gewoon de regel die ook binnen de oude schepping geldt, dat men zou, dat de familie zelf, degene binnen de familie die armlastig zijn, zouden verzorgen. Dat is het idee. En men vindt het onder de wet uiteraard in het Oude Testament ook terug. En binnen het christendom gelden heus geen andere ideeën. Integendeel. Maar waar hulp werkelijk nodig is, zou die gegeven worden, maar inderdaad met alle consequenties verdiend. Daarna voeg ik helemaal aan het eind van dit gedeelte er even aan toe dat het idee van diaconessen, of hoe het maar heten mag, dat inderdaad ontleend is aan dit schriftgedeelte. Vrouwen die op een of andere wijze in een tamelijk vrouwelijke functie, verzorgende functie, inderdaad de gemeente dienen en daarbij ook tot ten laste komen van de gemeente. In de hoop dat ze de gemeente niet tot last zijn. Nou goed. Het is een wat uitgebreid verhaal, maar ik weet niet of wij er in onze dagen nog überhaupt nog wat aan hebben. Maar het is in ieder geval een Bijbels beginsel. En daar gaat het wel om. En van ons weet ik het niet. Kijk, in kerkelijke kring, waar alles georganiseerd is, hebben we dit soort zaken gewoonlijk ook georganiseerd. Dat is zo. En hoe dat tegenwoordig is, weet ik niet. Omdat heel wat van werk van de zogeheten diaconie inmiddels natuurlijk toch gewoon overgenomen is door de wereldlijke overheid. En dus het zijn allemaal wat twijfelachtige zaken. Maar er zijn samenlevingen genoeg, volken genoeg, ook christenen over de hele wereld ook, waarbinnen deze dingen inderdaad zich voor kunnen doen. En zou bij ons ook inderdaad zo kunnen. Maar de regel is dan inderdaad die van enerzijds dat zo iemand onderhouden wordt, en anderzijds dat verwacht mag worden dat zo'n weduwe die inderdaad verder niets om handen heeft, inderdaad op een of andere wijze de Heer zou dienen. Daarna. Zo komen wij hopelijk bij vers 17. Vers 17, dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig geacht worden. Dat regeren zou je niet al te zwaar moeten opvatten uiteraard, omdat er maar één is die over de gemeente regeert en dat is de Heer zelf. Maar het gaat natuurlijk wel degelijk om leiding geven, op wat voor wijze dan ook. Hoofdzakelijk via het voorbeeld uit hoofdstuk 4 vers 12 natuurlijk. Zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. En dat is waaruit dat regeren bestaat. Zoals Petrus het ook zei in 1 Petrus 5. De oudsten zouden niet heerschappij hebben over de kudde, maar zouden een voorbeeld der kudde zijn. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. En zoals gezegd gaat het om diezelfde eer uit vers 3. Achteraf schiet mij te binnen dat wij kennen het woord eer in het Engels als honor. 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 Maar het is verwant aan honorarium. En dat is precies de gedachte die ik er straks onder woorden bracht. Het gaat niet maar om iemand in aanzien houden, over iemand hoogdenken zal ik maar zeggen. Maar het gaat inderdaad om praktische zaken en dus wel degelijk ook over honorarium. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. En dan staat er voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Zijn er dan ook ouderlingen die niet arbeiden in het woord en de leer? Men zou dat uit dit vers wellicht halen. Ik persoonlijk denk niet dat we uit één vers een dergelijke conclusie zouden trekken. De normale gedachte is namelijk dat de oudsten de herders en dus de leraars zijn. En dus per definitie werken in of arbeiden in het woord, namelijk in de leer. Dat wordt voornamelijk, lijkt mij alleen maar klemtoon te leggen, op het begrip ouderlingen. Wie zijn de ouderlingen? Dat zijn degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Daarna verzwak ik nu weer wat ik nu net gezegd heb. Namelijk, arbeiden in woord en de leer kan natuurlijk gebeuren op de wijze zoals ik hier een hele avond tegen u aan sta te praten. Het kan natuurlijk ook op een heel ander niveau gebeuren. Dat kan ook gewoon in onderlinge gesprekken zijn, want dat zou ook moeten gaan over woord en leer in de eerste plaats. Dus men zou er niet al te smalle voorstelling van hebben. Maar het gaat inderdaad om arbeiden in woord en de leer. En daarover zegt dan vers 18, en het wordt dan ontleend aan het Oude Testament, want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. Ik vind altijd leuk. Dezelfde uitdrukking wordt elders ook gebruikt, ik meen in 1 Korinthe, ook eveneens ontleend aan Deuteronomium 25. En daar staat, daar voegt Paulus eraan toe, zorgt ook God voor de ossen? Want er staat geschreven, een dorsende os zult gij niet muilbanden. Stelt dan de vraag, zorgt God dan ook voor de ossen? Zijn antwoord is kennelijk, nee, God zorgt niet voor de ossen, niet specifiek tenminste. Maar de uitdrukking heeft een overdrachtelijke betekenis. Dat wil zeggen, iemand die een bepaald werk doet, zou van dat werk ook moeten leven. En zoals met het dorsende os, die loopt tussen en zelfs over het graan dat gedorst wordt. En hij zou de gelegenheid moeten hebben om onderweg ook van dat graan te eten. Dat is een normale, ook natuurlijke gang van zaken, lijkt mij. En dat is kennelijk ook de toepassing van de uitdrukking op de mens. Hij zou moeten leven van het werk wat hij doet. En in dit geval de arbeid. Let op dat, er niet werk staat, maar arbeid. Ik zeg bij arbeid altijd, arbeid is zwaar werk. Hè? Dat zeg ik dus nu ook maar. Maar iemand die zich daarmee bezighoudt, zou daar ook eventueel van leven. Een dorsende os zult gij niet muilbanden. En er is ook geschreven, en dat is in klare taal dan, zonder beeldspraak, de arbeider is zijn loon waardig. En dat is het laatste wat er hier dan over gezegd wordt. Vers 19, neem tegen een ouderling, dat is dus weer diezelfde als uit vers 17, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen. De reden daarvoor lijkt mij duidelijk. In de eerste plaats is dat een algemene regel uit de wet. In mijn Bijbel staat er dan ook een verwijzing bij naar Deuteronomium 19. Daar zal wel zoiets staan als bij het woord van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Maar dat is de algemene regel. In bijzonder geldt dat juist de ouderlingen te maken hebben met de wederpartij uit vers 14 en dus met de Satan uit vers 15. En een gebruikelijke methode, want zijn gedachten zijn ons niet geheel onbekend, een gebruikelijke methode van de duivel is inderdaad beschuldigingen inbrengen, lastering initiëren tegen de ouderlingen. Daar zou ik met gemak een boek over vol kunnen schrijven, overigens. En dan wordt het nog niet eens autobiografisch, want ik heb het om me heen voldoende gezien van jongs af aan om te weten hoe dat werkt. Hoe beschuldigingen ingebracht worden, hoe laster in stand gehouden wordt. En dat is in de praktijk ook dikwijls onuitroeibaar. Maar we weten waar het vandaan komt. Het is altijd om de ouderling in een kwaad daglicht te stellen. En dus zal men niet lichtvaardig zo'n beschuldiging aannemen, want dat is de strekking natuurlijk van vers 19. En daarna vers 20, waarin het mijns inziens nog steeds gaat om diezelfde ouderlingen. Bestraf die zondigen, de ouderlingen dus die zondigen, bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Daarna, als u zegt, maar ik zou ook wel gewoon in het algemeen over gelovigen kunnen gaan, dan zeg ik, ja, dat kan ook, maakt me niks uit. Maar we zitten daarna wel met een probleem. Het punt is namelijk dat iedereen schijnt te weten, weinigen houden zich eraan, maar iedereen schijnt te weten dat als je tegen iemand iets hebt, tegen een broeder of zuster, moet je privé naar hem toe gaan en over praten en zo. Dan moet je nooit aan de grote klok hangen. Dat is ook zo, want het aan de grote klok hangen, wat dat ook wezen mogen in het Nederlands, hè, het aan de grote klok hangen maakt de problemen alleen maar groter. En het zal toch de bedoeling zijn dat de problemen uit de wereld geholpen zouden worden. Dan moet je ze dus niet wereldkundig maken en dan moet je dat in een zeer besloten kring doen. Dat is de normale gang van zaken. En als wij denken dat er iemand valt, dan zouden wij zo iemand terecht wijzen. En we zouden het particulier doen. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die dat zeggen. Hier echter staat, bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen. Met andere woorden, als dat van toepassing zou zijn op willekeurig welke broeder of zuster, dan zouden we een advertentie moeten plaatsen in het suffertje of zoiets. In de plaatselijke courant of weet je veel, of in ons gemeenteblad of iets dergelijks. En de hele gemeente, alle gelovigen die we kennen, bij elkaar verzamelen om dan in hun aanwezigheid diegene die zondigen te bestraffen. U begrijpt, dat doet niet alleen niemand, tenminste, men doet het soms wel hoor, maar dat vind ik zeer ongepast. Maar dat is inderdaad niet gebruikelijk, toch zou dat dan hier in dit vers staan. En de enige ontsnapping daaraan is dat het inderdaad niet gaat om gelovigen in het algemeen, maar dat het nog steeds gaat over die ouderlingen uit vers 17 en 18 en 19. En dan is het een heel eenvoudige waarheid die hier staat, die ik persoonlijk dus ook nogal eens praktiseer. Niet dat ik het leuk vind, maar ik doe het nog wel eens, waarbij ik inderdaad in publiek spreek over wat ik beschouw als misvattingen van anderen. En dan laat ik gewoon namen vallen. Dat doe ik nou dus niet. Ik doe het ook niet altijd, vind het niet altijd nodig. Maar soms wel. Soms met grote nadruk. Die en die leert. Maar, zo'n bijbels, dat is ter waarschuwing dat ik dat doe. En niet ter lastering, maar ter waarschuwing. En dat is precies wat hier staat. Het wordt me dikwijls kwalijk genomen. Dan zeg maar, ja, maar dat mag je zo niet doen. Als je er wat tegen hebt, dan moet je maar met zo iemand privé praten. Dat hoeven wij allemaal niet in betrokken te worden. Dan moet ik u zeggen, ja, dat hoeven wij wel. Want het gaat niet om zonden in het algemeen. Het gaat om missers. Want dat is de betekenis van het begrip zonde nog altijd. En waar het gaat om het zondigen en dus waar het gaat om de missers van ouderlingen, daar hebben we dus van doen met onbijbelse leringen. En dat zou inderdaad in publiek bestraft worden eventueel. Het geeft mij dikwijls, nou ja, verhoudingsgewijs niet zo vaak, maar het geeft mij dikwijls aanleiding tot het bespreken van een bepaald onderwerp. Omdat ik merk dat er anders over geleerd wordt, anders over gedacht wordt. En dan werkt dat het beste door het maar gewoon bij namen te noemen. En dat is dan meestal ook met de naam van degene die dat dan onder andere dan wellicht propageert of voorstelt. Dan is het zinnig om dat ook inderdaad gewoon in het openbaar te zeggen en er zo tegen te waarschuwen. Dat is wat hier staat. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, dat zou iedereen moeten horen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. En vrezen hebben, daar zeg ik ook altijd hetzelfde over. Vrezen hebben wil zeggen rekening houden met. Vrezen voor iets wil zeggen rekening houden met iets. U bent dan gewoon gewaarschuwd. Zo zit dat. Dus dat is gewoon een kwestie van open kaart spelen. Iets dergelijks hebben wij natuurlijk in deze brief trouwens al gezien. Aan het eind van hoofdstuk 1. Waar de apostel zegt, sommigen hebben schipbreuk geleden van het geloof. En dan zou je zeggen, voor ons volkomen overbodig, zegt hij er dan achter in vers 20 van hoofdstuk 1, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb. Waarvan hij dus zegt, Hymenaeus en Alexander hebben van het geloof schipbreuk geleden en ik wil niet meer met ze te maken hebben. Want dat is wat de term betekent in de praktijk. Bij naam en toenaam. En dat is wat Paulus dus hier schrijft aan Timotheus. Het zou in alle openbaarheid inderdaad gebeuren. En dan met klem, vers 21. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen dat gij deze dingen onderhoudt. De dingen die hij hier zojuist genoemd heeft. Zonder vooroordeel. En niets doende naar toegenegenheid. Dat wil zeggen, alles zou zo objectief mogelijk behandeld, besproken en geregeld moeten worden. Niet op basis van vooroordeel, omdat men nou eenmaal antipathieën en sympathieën heeft op voorhand. Maar het zou inderdaad objectief moeten gebeuren. En bovendien niets doende naar toegenegenheid. Men zou niet op voorhand partij trekken. Daarbij moet ik dan meteen zeggen dat in de volgende verse de apostel Paulus dan toch ook deze woorden meteen weer verzwakt. Als hij zegt dat van sommigen de zonden tevoren openbaar zijn en van anderen zijn de goede werken tevoren openbaar. En legt niemand haastelijk de handen op. Dat betekent dus toch dat men wel degelijk zich een mening kan veroorloven met betrekking tot anderen. Maar het moet er een zijn die inderdaad op de realiteit gebaseerd is. Dat is het enige. Maar het zou inderdaad objectief moeten gebeuren. Het zou ook zo moeten zijn dat als, vers 22, als men dan iemand de handen oplegt en dus iemand bepaalde verantwoordelijkheden geeft of overdraagt, zou dat niet moeten zijn omdat men ze iemand wel aardig vindt, niet uit toegenegenheid of iets dergelijks. Ook niet uit politieke overwegingen uiteraard, maar gewoon objectief met de gedachte van dat is iemand die dat dragen kan, wellicht, dat hoop je dan in elk geval, daar ga je vanuit, en dan leg je handen op, dat is wat hier staat. En sommigen zouden dat beschouwen als vooroordeel, ik weet niet of het in die categorie valt, vooroordeel veronderstelt dat men een oordeel over iemand heeft vooraf. Maar begrijp je me goed, als iemand vooraf gedemonstreerd heeft wie hij is en wat hij kan en niet kan, en men heeft daar dan een oordeel of een mening over, dan heet dat niet meer een vooroordeel, uiteraard. Hè? Dan is zoiets inderdaad aangetoond. Dat is niet een vooroordeel, maar dat aantonen, ja, dat zou er wel moeten zijn. En daar wordt Timotheus dus ook inderdaad uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Want er gaat heel wat mis in, laten we zeggen, het werk des Heren en ook op het niveau van de ouderlingen en de dienst van het woord en de leer. Er gaat heel wat mis waar verantwoordelijkheid daarvoor terechtkomt bij diegenen die die verantwoordelijkheid nou eenmaal niet dragen kunnen. Dus zeg ik ook niks verkeerds mee, want u weet allemaal dat in het algemeen verantwoordelijkheid voor de arbeid in woord en de leer gegeven wordt aan degenen die ervoor gestudeerd hebben. Maar ja, omdat men ervoor gestudeerd heeft. Maar of men het dan ook kan, ja, daar komt nog veel meer bij kijken. En in elk geval, het is in vele gevallen belangrijker dat men trouw is, dat men weet waar men mee bezig is, dan dat men inderdaad 100% onfeilbaar is in de leer. Want ook als men de leer goed kent, maar men is niet trouw, dan werkt het nog niet. En helaas, ik geef toe dat er niet zoveel mensen zijn die überhaupt wat van de Bijbel weten, behalve u en ik natuurlijk. Hè. Hoe zeg ik zoiets anders? Hè. Maar hè, Nou, ik bedoel, in het algemeen, wij weten dat de kennis van de schrift, dat vind je bijna nergens meer. Maar mijn grootste probleem is inderdaad, of niet een persoonlijk probleem is dat, maar waar ik me het meest druk over kan maken, is over die mensen die ik wel hoog heb wat betreft hun kennis van het woord en de leer, maar die daar niet trouw aan zijn. Als men niet beter weet, nou ja, dat is dan zo, dat is dan jammer. Maar goed, als ze dan maar hun best doen en trouw zijn aan wat ze hebben, dan is dat heel mooi. Dan heb ik niet echt problemen mee. Maar waar men het woord wel kent en daar niet trouw aan is, daar heb ik grotere problemen mee. Ik zal het misschien hier ook wel eens gezegd hebben. Ik ben regelmatig tegen mensen opgelopen die zeiden, ja, Aapje, dat is wel waar, dat staat ook wel in de Bijbel, maar dan moet je die mensen niet vertellen. Want daar krijg je problemen mee. Dat is ook niet goed voor ze. Bedoeld is altijd, dat is niet goed voor jou. Maar vooruit, zulke dingen. Mensen die wat achterhouden. Of ik heb het ook wel eens gehad dat ik door een, laat ik maar zeggen, collega, een oudere broeder, het is wat moeilijk voor mij om te zeggen, collega, ik keek tegen de man op. Maar die haalde me een keer ergens, ik zal niet zeggen wat het was, maar die riep mij apart en die zegt, ap, wij weten wel dat dat zo is, maar hier kun je dat niet vertellen. Want de mensen hier geloven dat zus en zus en zo, dus dan moet je je mond overhouden. Ja. En die dingen blijven me bij dan, hè? Dan hebben we iemand die het wel weet, die is het ook met mij eens, notabene. We zijn het dus over bepaalde Bijbelse zaken eens. Hij is er alleen niet mee eens dat het ook publiekelijk gezegd wordt. Kijk, daar heb ik een probleem. Men zou trouw zijn aan het woord, dat in de eerste plaats. En op die grond, op grond van getrouwheid, zou men verantwoordelijkheid dragen. En dat geldt niet alleen voor woord en de leer, maar geldt ook op alle andere niveaus. Want er staat, leg niemand haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Aan de missers van anderen betekent dat gewoon hoor. Bewaar uzelf rein, heb je er ook niks mee van doen. En echt, ik pas dat op heel praktisch niveau toe. Ik ken het verschijnsel van dat iemand aangesteld werd, aangesteld. Iemand nam de verantwoordelijkheid op zich om te zorgen dat het gebouw, de zaal, heette dat, hè? Het gebouw, de zaal. Want wij hadden nooit een kerk, hè? We hadden een gebouw of een zaal of iets dergelijks. Dat het op tijd open zou zijn, dat de verwarming op tijd zou aanstaan, dat het redelijk dikwijls een paar keer per jaar zou schoongemaakt worden, ik zeg maar wat, hè? Zoiets. En daar wordt dan op gerekend en dat gaat dan een poosje goed. Maar dan op een gegeven moment gaat het mis. En dan kom je op zondagmorgen om 5:10 voor het gebouw, de zaal of hoe het maar heet mag. En dan zit de deur op slot. Ja, wie heeft er een sleutel? Want de man die het moest regelen, ja, die laat het afweten. Om wat voor reden dan ook. Of nou zijn schoonmoeder ziek was, of omdat hem iets anders dwars zat. Daar gaat het nou niet om. Maar dan gaat het fout. En je zal maar de leiding moeten hebben in zo'n bijeenkomst. Begrijp je wel? Dan gaat het fout. Nou goed, vandaar legt niemand haastelijk de handen op. Dan zie je dus wel dat iemand verantwoordelijkheid geeft die je niet kan dragen. Het is me echt nogal eens overkomen hoor. Dat ik dacht, nou, dat kan ik wel uit handen geven. En dan toch. Ook op gewoon praktische zaken. Ik denk, daar kan ik van op aan. En dan bleek het niet zo te zijn. Dat is heel teleurstellend voor beide partijen, uiteraard. En daarom zou men er heel voorzichtig mee zijn. Leg niemand haastelijk de handen op. Want heb geen gemeenschap aan de missers, dus de zonden, de onbetrouwbaarheid in de praktijk van anderen. Bewaar uzelf rein, want je kunt beter de dingen helemaal zelf doen dan dat je het moet overlaten aan mensen van wie je niet op aan kunt. Dat is nou helemaal zo, dat geeft alleen maar ergernis. Dat geldt niet alleen in het werk des Heren, dat geldt in de samenleving net zo goed. Goed. Daarna nog meer aanbevelingen, waaruit er mij volgt, maar dat heb ik al gezegd, dat we hier van doen hebben met aanbevelingen, specifiek aan Timotheus, dan wel specifiek aan een opziener, hoe die maar heten mag. Drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Dus hebben de vertalers ervan gemaakt, drink niet langer water alleen, ik weet niet waarom. De vertalers willen ons dus toch aan het water drinken houden, begrijp ik hieruit. Ik heb geen idee waarom men dat zo gedaan heeft. Waarschijnlijk omdat men iets had tegen wijn. Zo van, ja, als je voor elke slok water die je vroeger noemt nam, nu ineens een slok wijn moet nemen, ja, dan drink je wel erg veel wijn, is vermoedelijk het idee. En toch staat het er zo, drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn. Er staat ook bij waarom. Om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. En wellicht zijn maag en menigvuldige zwakheden precies hetzelfde. Het gaat om de zwakheid van de maag waarschijnlijk. En daarbij dient u te bedenken dat water in het algemeen heel gemakkelijk verontreinigd is. Ja, ik moet zeggen dat wij in Nederland zitten met een heel ander probleem. Ons water is zo schoon dat zodra we ons over enige grenzen begeven, worden we meteen ziek. Al was het maar van het drinken van schoon water, van drinkwater, wat iedereen drinkt. Maar omdat wij er niet aan gewend zijn, omdat wij zo verschrikkelijk schoon water hebben in Nederland, kunnen we er niet meer tegen. Dat is, ik vind het echt erg. Ja, dan maak je een beetje buitenlandse reis, zal ik maar zeggen. Beetje weg uit de westerse cultuur en het is meteen mis. Je kunt niet eens meer water drinken, want je wordt meteen ziek. Het is me meerdere malen overkomen. Ja. Dat gebeurt dan. Dus dat is ons probleem. Waarmee ik maar zeggen wil dat water dat zo schoon is, dat is eigenlijk ook niet gezond. U kent toch allemaal het verschijnsel van mensen die bang zijn voor bacteriën en uiteindelijk dus overlijden aan de een of andere infectie? Hun hele leven proberen ze al die bacteriën te vermijden. Maar juist daardoor hebben ze geen weerstand en worden zo kwetsbaar dat ze van de minste geringste infectie meteen doodziek worden en soms zelfs doodgaan. Dat gebeurt allemaal. Dus dat, zo sterk is het nou ook weer niet. Maar het idee blijft dat water nou eenmaal dikwijls verontreinigd is. En als men een zwakke maag heeft, dan levert dat grote problemen op. En iedereen weet, tenminste dat hoor je te weten, dat wijn een reinigende werking heeft. Het is niet voor niks ook een beeld van de Heilige Geest en van eeuwig leven. Wijn en bloed, weet je wel, dat zijn synonieme begrippen. Wijn heeft een reinigende en ontsmettende werking. Dat komt door de alcohol die erin zit. En dat is dus heel nuttig. Dat heb ik eens nagevraagd aan een barmhartige Samaritaan. Maar lees het maar eens na. Wijn en olie gieten in de wonden. Ter ontsmetting. En als je dus schiet in je maag die besmet is, dan kan het ook niet verkeerd zijn. Dus gebruik een weinig wijn. Om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Je kunt er natuurlijk een heleboel typologie in gaan zoeken in het vers. Die is er ook wel. Maar persoonlijk denk ik niet dat het hier een belangrijke rol speelt. Ik denk dat hier gewoon tegen Timotheus gezegd wordt dat hij, moet zorgen voor zijn eigen gezondheid. That's all. En ik durf het wel te zeggen omdat mijn ervaring is, nee, niet persoonlijk bedoel ik het meteen. Niet autobiografisch, maar mijn ervaring is dat degenen die in het werk van de Heer op deze wijze actief zijn, over het algemeen gezondheidsproblemen hebben of krijgen na verloop van de tijd. Dat is nou eenmaal zo. Omdat het nou eenmaal zwaar werk is en veel inspanning en dus ook lichamelijke inspanning vereist. Dus dat probleem komt altijd. Nou goed, dat zal ik u verder ook besparen. Maar een advies dus om voor zichzelf te zorgen, dat is het idee. In de eerste plaats in geestelijke zin, maar dat hadden we aan het eind van hoofdstuk 4. En nu aan het eind van hoofdstuk 5 ook gewoon in fysieke zin, lichamelijke zin. En daarna die beide uitspraken van vers 24 en 25. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. Ik beschouw het als toelichting dus op de voorgaande versen. Hun misses zijn bekend namelijk. En gaan voort tot hun veroordeling. Met andere woorden, geef ze geen verantwoordelijkheid, want je weet, heb je gezien in de loop der tijd, dat ze die niet dragen kunnen. Maar helaas, bij sommigen blijkt het ook achteraf pas, want het gebeurt ook dat die zonden navolgen, zoals het eind van het vers zegt. En dat is het verschijnsel, dat mensen die in het algemeen heel betrouwbaar blijken te zijn, ineens, als zij verantwoordelijkheid dragen in het werk van de Heer, ineens niet meer betrouwbaar zijn. Het zou je trouwens gedacht zijn hoe mensen kunnen veranderen zodra ze betrokken worden in de dingen des Heren. In het algemeen heb ik wel eens gezegd dat het een van mijn meest verbijsterende ervaringen is dan toch dat mensen die intelligent zijn, die verstandig zijn, ervaring hebben, die het in de maatschappij heel goed redden. Wat niks op aan te merken is dat zodra ze met de Bijbel in aanraking komen, met christendom in het algemeen en een functie krijgen in een kerk of iets dergelijks, dat ze ineens wartaal beginnen uit te slaan en niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Alle logica en objectiviteit ineens zoek is. Dan zijn ze ineens andere mensen geworden. Om een of andere duistere reden. En dat lijkt me voldoende verklaard. Dat is een duistere reden, denk ik. Ik denk dat de duivel zelf daar zich mee bemoeit. En dat de betovering toeslaat. Met dank aan de Galatenbrief. Dat de betovering toeslaat zodra men zich bezighoudt met het woord Gods. En dat gebeurt dus inderdaad op allerlei niveaus. Het kan dus inderdaad voorkomen dat mensen die van alles kunnen, betrouwbaar blijken te zijn, waar je hand voor in het vuur steekt, bij wijze van spreken, dat zodra je die mensen verantwoordelijkheid geeft in het werk des Heren, dan gaat het fout. Dat komt nog eenmaal voor. En dat kun je niet voorwezen, dus. En vandaar is sommigen ook volgens zijn na. Dat is niet de normale regel, maar het komt wel voor. Want ze worden prooi meteen van de duivel die zich dan mee gaat bezighouden. Daar komt het van. Maar goed, het is geen excuus voor hen. Ze zouden daartegen bestand zijn, uiteraard. Dat kan namelijk. U weet wel, kwestie van de geestelijke wapenrusting enzovoorts. Maar men zou weten waar men aan begint. En andersom, vers 25, desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen ze toch niet verborgen worden, staat er. Namelijk, dan blijken die goede werken nog wel. Want het kan ook zijn dat je bij sommigen die goede werken helemaal niet ziet. Maar zodra ze verantwoordelijkheid krijgen, zodra iets op hun weg komt, dan worden ze wel degelijk gedemonstreerd. Dan zal dat blijken. Dat kan ook. Maar Timotheus wordt dus gewaarschuwd, in het algemeen, om niemand haastelijk de handen op te leggen. Want wij bevinden ons in een strijd, wel geloven allemaal. En Paulus en Timotheus natuurlijk in het bijzonder. Wij bevinden ons in een strijd, in een oorlog. En u weet hoe dat is, hè. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.